Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer is ten alle tijde waard om geprezen en geloofd te worden. Daarom zingen we op Psalm 75 de verzen 1 en 4. U alleen, u loven wij. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. Psalm 75 de verzen 1 en 4. De heilige wet van God en de samenvatting ervan zingen van Psalm 139 het laatste, het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Psalm 139, het 14e vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. En of nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vat het als volgt samen en zei al dus: gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. In het gebed van de gemeente noemen wij de volgende gemeenteleden met name in de voorbeden. Allereerst heer Henk Fokkema uit Driebrugge, sinds afgelopen week hoeft u ook geen nierdialyse meer te krijgen. Opnieuw een zaak van grote dankbaarheid. Voor mevrouw Els Meijer uit Bodegraaf, die deze week opnieuw onderzoeken krijgt. En ook vanmorgen mag ze weer sinds geruime tijd in de kerk zijn. Irene de Kramer en Jacob Vriesema, die aanstaande zaterdag hopen te trouwen. We zeggen dank met Johan en Rianda de Koning, Korte Wader 35 Nieuwebrug. Jongsleden maandag 28 september werd hun zoon Matthias Hendrik geboren. Zijn roepnaam is Micha. Ook voor Erik van Maurik en Aleid van den Berg. Vanwege de coronamaatregelen hebben ze besloten om de kerkelijke inzegeling van hun huwelijk en de receptie op 15 oktober niet door te laten gaan, maar die op een later tijdstip plaats te laten vinden. Dat we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Doorgrond en ken gij ons hart, o Heere. We zongen dat. Geef dat het van harte en bewust en doorleefd hebben gezongen. Het gebed dat Gij ons hart doorgronden zult. Ons leven zult toetsen van de week die achter ons ligt. Wat er was en wat er niet was. In onze daden, woorden, gedachten, in motieven en in bedoelingen. Want niet wat wij van ons leven vinden en wat wij van ons leven zien en waarnemen is juist en doorslaggevend. Maar Heere, hoe dat Gij ons leven ziet, dat is het doorslaggevende en het waarachtige. En juist daarom bidden we, Heere, doorgrond Gij ons hart. Maak ons bekend, Heere, schadelijke gedachten en wegen. Stel ze ons voor ogen, opdat wij ze u belijden zullen. En leid Gij ons op de eeuwige weg. En dat kunnen u alleen maar bidden, Heere, omdat het mogen weten uit uw woord dat Gij onze zaligheid zoekt. Dat er u altijd om te doen is zolang we leven. Om ons de smalle weg ten leven op te leiden. Wij zoeken, Heere, zo vaak en zo makkelijk van nature wat ons het makkelijkst is, waarbij we onszelf en ons vlees en bloed willen sparen. En we zoeken zo makkelijk een leven dat misschien voor een deel tot u bekeerd is. Of zelfs voor de schijn tot u bekeerd is. Leer ons onszelf te wantrouwen, Heere. En dan mogen we het juist weten, door uw grondeloze goedheid en genade, dat Gij ons behoud zoekt. Gij zijt wel te vertrouwen. Om onze zaligheid, ons leven, u over te geven. U, Heere Jezus Christus, de zaligmaker van verzoening en vernieuwing, van vergeving en van bekering. En dat is zo waarachtig. Werd al als kinderen ons verzegeld in de heilige doop. Dat het waarachtig waar is. Dat u in alle handelingen met ons leven en alle facetten van uw woord ons behoud zoekt. Wijs ons, Heere, daarom de weg ter zaligheid. En omdat u dat doet, Heere, wijst u ook aan wat zijwegen zijn. Die afvoeren van de weg der zaligheid, ook al kunnen ze voor een tijd er parallel aan lijken te lopen en er vlak langs liggen. Heere, dat wijst u ook aan. En zeker vanmorgen. Heere, geef dat we zo ook uw woord mogen brengen. In die eerlijke oprechtheid en bewogenheid. Dat we ook uw woord zullen ontvangen, Heere. Ontvangen in zachtmoedigheid. Ons laten gezeggen wat u ons te zeggen hebt. Ook al schudt ons dat. Ook al schudt dat ons geloofsleven, ons godsdienstig leven. Heen en weer. Geef, Heere, dat er door u voor worden opengelegd. Om het woord te ontvangen als uw woord. Zegen ons in uw huis. Doet ons goed elkaar het mogen ontmoeten in uw huis. Zegen hen die thuis de dienst meevolgen. Laat ook daar uw woord met kracht komen en geef in de huizen, in de gezinnen een sfeer van eerbied en aandacht. Als was het dat we voor uw tegenwoordigheid zaten of stonden. De kinderen, de jongeren, de ouderen. We danken u, Heere, met Henk Fokkema, dat u opnieuw grote dingen hebt willen geven, Heere, nu de nierdialyse gestopt kon worden. Opnieuw hebt u uw naam en uw lof groot gemaakt. Laat ook daartoe mogen dienen, Heere. Al de wonderheden die u hebt gedaan en die u deed en doet. We zeggen u dank dat mevrouw Elsmeijer weer in uw huis mag zijn. Geef dat het ook gaan mag vanmorgen. En dat uw woord zijn loop mag hebben in haar hart en leven. En geven voor de week die komt en voortaan de vrede van u. Die alle verstand te boven gaat, al zijn er zoveel onderzoeken en onzekerheden. Maar dat er een vrede in u steeds weer gegeven mag worden. Draag meneer Breugem aan u op. Geef er kracht en zegen over de therapie die ze volgt. En geef dat ze daardoorheen door u geleid en ten goede gezegend zou mogen worden. Draag je reden de Kramer Jacob Vriesema aan u op. Wil aanstaande zaterdag uw zegen geven. Met uw belofte dat die u zoeken niet beschaamd zullen worden. Maar uw heil zullen ontvangen. We dragen ook Irene's moeder, mevrouw de Kramer, aan u op. Wees u met haar, als een van haar kinderen toch wel een heel eind uit de buurt gaat. Wees haar ook daarin nabij. We zeggen u dank met Johan en Rianne de Koning. Dat u hen de kinderzegen hebt gegeven, dat u het leven van Rianne spaarde. En dat u Micha aan hun zorg hebt toevertrouwd. Geef dat hij door de opvoeding het zien, het ontvangen mag. Wie is een God als gij? Een God die rechtvaardig en genadig is. Een God barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Opdat hij die God mag leren kennen voor zijn hart en leven, Heere. We bidden ook voor de grootouders in Nieuwebrug en in Albanië. Voor de overgrootouders. Zegen ook hen om een nageslacht nog te mogen zien, Heere. En met gebed te mogen en te kunnen omringen. Draag Erik van Maurik en Aleid van de Berg aan u op. Nu een trouwde er zo anders uit zal zien dan eerst gehoopt en gedacht. Laat het gebed zich mogen vermeerderen. Dat u zelf bij de burgerlijke huwelijksvoltrekking in hun midden zult zijn. En vanaf dat uur voortaan met hen mee zult gaan en uw aangezicht over hen zult doen lichten, Heere. Gedenk gemeenteleden die in quarantaine zijn. Wees daar nabij, geef dat het mag dienen om de brandhaarde van het virus niet verder te verspreiden. Wees met hen die in zorgen zijn over onderzoeken en over uitslagen. Behoed hen en geef hen de rust in u. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. Wil het gedenken naar uw verbond. Uw naam verheerlijken, Heere. Door de werken die u doet. Open hun ogen. Om in de gekruisigde Jezus, de Messias, de beloofde van het Oude Testament te zien, Heere. Opdat de volken beschaamd worden en uw naam zullen moeten herkennen. Bij hen van u, van dat volk die dat mogen doen. Ook met de christenen en de Palestijnse volkeren rondom, Heere. We dragen ons land en ons volk aan u op. We bidden om wijsheid bij allen die verantwoordelijkheid dragen in deze tijden voor te nemen maatregelen. Geef dat de voortgaande situatie toch niet zal leiden tot woede of tot agressie en tot opstand. Maar tot inkeer. Ja, Heer, tot een buigen voor u. Geef dat uw kerk daarin voor mag gaan. In voor u te buigen. Zonden te belijden. U aan te roepen en tot u weder te keren. Dat uw kerk daarin voor mag gaan. En dat regeringsleiders, land en volk, dat ziende, daarin zullen volgen, Heere. Opdat het niet zal zijn. Ze zijn geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. En zij bekeerden zich niet. O Heere, geeft u die ontferming die op de knieën brengt. En die u laat doorzoeken wat er in levens en in samenlevingen scheef ligt voor uw aangezicht. Opdat kerkland en volk en vorstenhuis zullen wederkeren om u aan te roepen. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. We openen de schrift en zoals ik u eerder had beloofd, vervolgen wij de lezing van de gelijkenis van de zaaier uit Matteüs 13. En dat betekent dat we vanmorgen lezen Matteüs 13 vers 1 tot en met 5 en de versen 20 en 21. Matteüs 13, te beginnen bij vers 1 waar Gods woord als volgt luidt. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en neerzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak er in vele dingen door gelijkenissen, zeggende, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel, waar het vanmorgen over gaat, viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, wist het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En legde Jezus zelf in vers 20 en 21 uit wat hiervan de betekenis is. En dat zijn ook de woorden voor de tekst. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat gaat dus, om het alleen woord te zeggen, over schijngeloof. Geloof dat echt lijkt en toch niet echt is. We letten daar op drie dingen. Het schijngeloof. Ten eerste de beproeving die het ontloopt. Ten tweede het beginsel dat het heeft. Ten derde de bekering die het mist. Schijngeloof. We letten op de beproeving die het ontloopt. Op het beginsel dat het heeft. En op de bekering die het mist. We lezen daar nog een toelichting op uit Lucas 14. De verse 25, uit Lucas 14 dus, de verse 25 tot en met 33. Lucas 14, vanaf vers 25. En vele scharen gingen met hem, en hij, Jezus, zich omkerende, zei tot hen, indien iemand tot mij komt, en niet haat ten achter stelt, zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u wil aan een toren bouwen, zit niet eerst neer en overrekent de kosten, of u ook heeft wat tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien en beginnen te bespotten, zeggende deze mens heeft begonnen te bouwen, maar heeft het niet kunnen voleindigen. Of welke koning gaande naar de oorlog, om tegen andere koning te slaan, ziet niet eerst neer en beraadslaagt. Of hij machtig is om met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anders zendt hij gezanten uit terwijl degene nog verre is, en begeert hetgeen tot vrede dient. Als u dan ieder van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Dit hoop ik in het derde punt ook bij de preek te betrekken. Dan hebben wij een aardig aantal, afkondigingen voor u vanmorgen. Allereerst, hoewel niet op de voorkant van de kerkbode vermeld, aanstaande woensdagavond 7 oktober, op het Gods aan de kerkdienst ontvangen die om 7:30 begint, waaronder Romeinen 13 af en de woorden die voor Augustinus van zo'n grote betekenis zijn geweest. Alle wijken daarvoor hartelijk uitgenodigd. Ik hoop nog steeds dat er meer mensen zijn die erin kunnen, dat de mensen terug moeten. Zondagmorgen 11 oktober, volgende zondag, hoop ik zelf voor te gaan in de ochtenddienst en s'avonds om L.M. Jonge uit Ede. De ochtenddienst zal een dienst van openbare geloofsbelijdenis zijn. En met grote dankbaarheid noemen we nog een keer de naam van die aan openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen, om ze in uw aandacht, meeleven en voorbeden aan te bevelen. Dat zijn Maria Catharina Boer, Marieke, Gerdien de Koning, Hendrik Marinus Nap, Harmen, Tineke Hilde Verburg Verdouw, Nienke, Arina Marit Verdouw, Anne-Brit en Marinka Zwanenburg. Nogmaals van harte in uw aandacht aanbevolen. Vanavond worden verwacht hier in de kerk allerlei wijk van ouderling De Zwart, ouderling Verburg en ouderling Huizer. Aanstaande dinsdag 6 oktober gaat de Bijbelstudieochtend weer van start aan van 9:45. Hartelijk welkom. Aanstaande zaterdag 10 oktober is de startdag van de zaterdagclubs. Iedereen in groep 3 tot en met 8 is van harte welkom. In de kerkbode staat er meer over. We wijzen de ouders erop dat het nodig is om uw kind aan te melden voor die dag. Dat kan via startdag@hervormdvader.nl. Dan de tweede huwelijksaankondiging van het voorgenomen huwelijk van Irene Frederike de Kramer en Jacob Friesema. Ze hopen zaterdag 10 oktober in het huwelijk te treden. In de kerk wil God zegen vragen in de gereformeerde kerk te Geest. En die dienst begint om 14:00. Naar aanleiding van enkele berichten van de afgelopen week, ook in de kranten, hebben de colleges nog uitvoerig dingen overdacht en we delen u het volgende mee. De kerk ziet geen reden om het door de weekse gemeenteleven stil te leggen. We wijzen er wel op om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en dat volwassenen 1,5 meter afstandregel in acht nemen. Volgende week, 's morgens, is er dus de belijdenisdienst op zondag. Dan houden wij 1 bank tussenruimte. Na grondig afwegen in de college is het besloten om in die dienst dan niet te laten zingen. Dat blijft een moeilijke afweging. Het lijkt ons voor deze dienst het beste en het verstandigste. Behalve degenen die door de nieuwe belijdende leden zijn uitgenodigd, zijn ook alle welkom dan uit de wijk van Ouderling Verhoog. Alleen de wijk van Ouderling Verhoog. De wijk van Ouderling Nieuwehuis, die volgende week zondagmorgen op het rooster stond, wordt dan 's avonds verwacht met de wijken van Ouderling Verdouw en Ouderling de Koning. Ook in de afscheidsdienst, 18 oktober 's middags, zal niet gezongen worden omdat we dan 1 bank tussenruimte houden. Voor alle andere diensten, waarin we 2 banken tussenruimte houden, acht de kerkraad het verantwoord om wel te zingen. Voor de afscheidsdienst kunnen ze zich vanaf aanstaande dinsdag aanmelden. Dat kan toch zonder inlogcode, gewoon op de homepage van de website. En er wordt nog gewezen op de afscheidsreceptie, deelverente zaterdag 17 oktober. Houd vooral de website in de gaten voor de laatste informatie. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste voor de ondersteuning van de zorginstellingen en de tweede en de derde voor de kerk. Vergeet u niet om uw bijdragen over te maken. Tot zover de afkondigingen. We gaan zingen uit de 50ste psalm, de versen 6 en 9. Psalm 50, vers 6 en 9. maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat is Matthäus 13, vers 20 tot 21. Godsdienst, geloof dat echt lijkt, maar niet echt is. Schijngeloof, de beproeving die het ontloopt, het beginsel dat het heeft en de bekering die het mist. Gemeente, op 23 augustus begonnen we zondagochtend met deze gelijkenis. Toen begon ik de preek met de vraag van waar gaat het om in de Bijbel? Wat gaat het om in ons leven? Nou, om geloof in de Heer Jezus uiteraard. Om Jezus Christus en het geloof in Hem. De rijkdom die er in Christus is. De waarde en de zegen die het geloof in de Heer Jezus geeft. Het nut dat het heeft om in de zaligmaker te geloven. De oproep en de nodiging om er ook vooral te doen en te komen tot Jezus. En ongeacht wie ook bent, je aan zijn doorboorde armen toe te vertrouwen. Zondaren zijn welkom bij de zaligmaker. Ik heb het geprobeerd 11,5 jaar lang centraal te stellen en met alle gebrekken en zonden bevlekt in uw midden zo neer te leggen dat zondaren komen tot Jezus. Dat is het hart en dat is de kracht van de prediking. Dat heb ik ook gezegd, tegelijk heb ik de overtuiging gekregen om de laatste morgendiensten voor mijn vertrek aandacht te besteden aan wat deze gelijkenis naar voren brengt. Namelijk dit, dat geloof, dat zaligmakend geloof in de Heer Jezus, dat is er niet automatisch en dat is ook niet vanzelfsprekend. De gedachte dat wie kerkganger en volger van de kerkdiensten is, dan ook wel echt geloven zal, dat is wel een hele aantrekkelijke. En de gedachte dat iedereen die denkt dat hij gelooft en daar enthousiast voor is, dus ook het echte geloof zal hebben, is een hele geruststellende gedachte voor ons allemaal. Maar het is misleidend en levensgevaarlijk. Blijf u dat altijd diep en goed realiseren voor uzelf en voor uw kinderen. Bijbelse prediking is eerlijke prediking. Ook eerlijk hierin, dat niet alles wat op geloof lijkt, het ook inderdaad is. Nou, we stonden toen stil bij dat zaad dat direct door allerlei vogels werd weggepikt. En daarom kan het nooit wortel schieten en echt in de gedachten binnenkomen. Je kunt 1 keer, 10 keer, 1000 keer, 5000 keer in de kerk onder het woord zitten en toch nog niet geloven en onbekeerd gebleven zijn. Dat was al aangrijpend genoeg. Vanmorgen vind ik het nog lastiger. Als het gaat om zaad dat direct opkomt als het is gezaaid. Mensen die het woord direct terstond met vreugde, met enthousiasme ontvangen en er blij van worden. Maar zegt Jezus, het houdt geen stand. Het gaat weer over en het blijkt niet echt te zijn. Ik vind dit de moeilijkste preek. En dat zit hem in 2 dingen. Ten eerste met oog op de Bijbel. Want de Bijbel spreekt toch ook heel vaak over de vreugde die het geloof geeft, die met het geloof gegeven is, die er in het leven met de Heere is. Zelfs over een onuitsprekelijke vreugde. En dan staat hier juist, ja, dat die vreugde heel verdacht is en heel gevaarlijk is. Kan zijn, als je terstond met vreugde het woord ontvangt. Nou, hoe zit het nou met vreugde in de Bijbel? De tweede reden waarom dit het moeilijkste vind is, ja, met het oog op u en op jullie. Ik moet vanmorgen in naam van de Heer Jezus zeggen, preken, dat er een vreugde, een enthousiasme is in het dienen van God die heel gevaarlijk is. Een enthousiasme en een vreugde in het geloof waar we het moeten verkondigen, je bedriegt jezelf ermee. Je denkt daarom dat het goed met je zit. Maar dat is helemaal... Nou, dat hoort u niet graag. Dat weet ik zeker. Het heeft ook nog een keer onze tijd tegen. Hoeveel groepen, bijeenkomsten zijn er niet, waarin ze je direct zalen spreken. Als je zegt dat je zo blij werd in de dienst en zo'n warm gevoel van binnen kreeg. En je wordt direct naar voren geroepen en de handen opgelegd. Maar zo'n warm gevoel en zo'n vreugde van binnen hoeft helemaal geen bewijs te zijn van je geloof, echt niet. Dat blije warmhoel kan ook veroorzaakt zijn door de muziek die je zo mooi vindt. Of door de massaliteit van de samenkomst. Of zelfs door een verdraaid evangelie. Dus maak vreugde niet tot een bewijs van geloof. Denk niet dat enthousiasme een bewijs is per definitie dat het goed met je zit. Dat is niet aangenaam om te preken en ook niet om te horen. Maar het is wel nodig. Wat zegt de Heer Jezus? Waar legt Jezus vanmorgen de vinger bij? Hij legt het zelf uit, hè. Het zaad dat gezaaid wordt en maar een heel dun laagje grond onder zich vindt, daaronder blijken toch stenen te liggen. Het komt direct op en krijgt te maken met zonneschijn. In het Oude Oosten, het Midden-Oosten, de zon die brandt een dag. En het plantje dat opgeschoten was, dat verdort en dat verschroeit en dat verschrompelt. Want de wortels kunnen niet door de stenen heen bij het water komen. Nou, Jezus legt het zelf uit wat ermee bedoelt. Dat zijn mensen die als gelovigen lijken te zijn en dat ook vanzelf denken. Maar als verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, worden ze soms geërgerd. Lucas, die heeft de verwoording dat ze in tijd van verzoeking, in tijd van beproeving, afhaken, afvallen. Ze ontlopen de beproeving die ze ontlopen, eerste punt van de preek. Er zit dus deze gedachte achter, en dat is een hele Bijbelse. Geloof roept altijd iets op. Dat kan aan de ene kant verdrukking zijn, en dat ziet op God. Want God beproeft altijd de godsdienst en het geloof. We kunnen even denken aan Job. Juist bij Job laat de Heer de Satan toe dat hij zo wordt geslagen en dat hij zo verramd zoet. Dat was niet omdat Job zo slecht was. Nee, juist omdat Job geloofde. Omdat hij zo godvrezend was, daarom krijgt hij de duivel over zich heen die hem alles afneemt tot en met zijn gezondheid toe en al zijn kinderen toe. We kunnen ook denken aan de Bijbel, aan Hebreeën 12. Dat God de gelovigen kastijdt zoals een vader zijn kinderen kastijdt. Dat God dus juist de gelovigen erge dingen mee laat maken. En het tweede woord, vervolging, dat spreekt voor zich. Geloof roept ook iets op bij mensen om je heen. Onbegrip, smaad, haat, laster, hoon. Wat in landen als Indonesië, India, Pakistan, hebben we pas over kunnen horen allemaal, met de mannen-vrouwenvereniging, met de opening van het winterwerk. Hè. Wat in die landen veel erger is dan hier. Maar hier is het er ook, en laten we rekening mee houden, dat het eerder meer dan minder zal worden. Dat je omwille van het woord geen baan kan krijgen, geïsoleerd raakt, buiten de groep en buiten de mensen valt, en nog erger. Nou, de Bijbel laat zien, daar moet je maar op rekenen. Als je God dient, Moet je maar berekenen dat je geloof beproefd wordt. Het zij door rampspoed en kastijding van God. Het zij door vervolging van de kant van mensen. En dan zijn er mensen, die zoals dat zijn, die leken te geloven. Die in het begin blij en enthousiast wilden gaan. Maar die zich dan ergeren. En ergeren betekent niet dat je Jezus is een keer verloochend. En dat je in zonde valt. Daar kun je weer worden opgericht. Maar erger betekent, je krijgt iets van, als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer. Als geloof dit betekent en als God dat niet voorkomt, geef ik het de brui aan. En dan hoeft het voor mij niet meer. Schijngeloof en de beproeving die het ontloopt. Waarvoor het wegvlucht. In de kerstreis van Bunyan. Nou, vragen zijn moeder, vader of ze dat boek hebben. Kerstreis van Bunyan, of ze eens het voorlezen. Komt een man voor, die heet Plooibaar. Of in andere vertalingen gezeggelijk. Die man, ik noem nou maar even Plooibaar, hè, die is dus te plooien, te kneden. Die gaat net als christen mee weg uit stad verderf in de richting van het licht dat door het poortje schijnt. Hij loopt haast nog sneller vooruit dan christen. Maar dan komen ze allebei terecht in een moeras wat moedeloosheid heet. Door allerlei gebeurtenissen krijgen ze te worstelen met moedeloosheid. Alsof je worstelt in een moeras. En dan krijgt Plooibaar één gedachte. Hier moet ik zo gauw mogelijk uit weg. De kortste weg naar de kant. Eruit en terug waar ik vandaan kwam. En Plooibaar worstelt zich zo gauw mogelijk terug waar hij vandaan kwam. En dan loopt hij terug, de andere verkeerde kant op, terug naar stad Verderf. Wie weet wat ons allemaal anders nog meer gaat wachten. En als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer. Dat kan dus. En zo kan het dus. Dat je in het begin enthousiast leek te geloven. Maar in de beproeving van kastijding of vervolging kies je voor het gemak boven de strijd en voor het vege lijf boven de volharding. En de kastijding en de dreiging van vervolging maakt dat je terugdeinst. En het ontwijkt en ontloopt. En Jezus zegt dat kan dus. Ook in water. Ooit zeiden de discipelen. Heere ben ik het. Als laatste zegt Jezus het dan ook maar. Heere ben ik het. Maar bij de anderen kwam het uit hun hart. En ga dat nou eens na. Heren, dat ik, als het in mijn leven moeilijk wordt, als u me zwaar kastijdt, als er verlies van mijn baan, als er tegenstand in de groep, als er gevangenneming, gevangenisstraf en marteling dreigt, dat ik het er dan bij laat zitten. Dat zou zomaar kunnen, heren. Dat zou zomaar kunnen. Ik zou nog wel de eerste kunnen zijn. Die u dan gaat verloochenen. En die iets krijgt van, als het me dit gaat kosten. Mij niet gezien. En ik duik onder. Ik kan niet beloven, o Heere, zulke dingen hoeven we mij niet te verwachten hoor. Ik heb het ervan, ik blijf wel gaan en o zit over mij maar niet in. Nee Heere, het zou zomaar kunnen zijn dat ik het ben. Als ik in mezelf kijk. Heere, doorgrond me, we zongen het niet voor niks. En ken mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg is. Leid me toch, haal me toch vast op de eeuwweg, ook als de kastijding en vervolging dreigt of komt. Kijk, als je er zo onder zit, dat is geloof. Dan wordt het geloof beproefd, maar ook geoefend onder de woorden van de Heer Jezus deze morgen. Het schijngeloof is er gauw mee klaar. Kom nou, niet aan denken, gewoon vanuitgaan dat het goed met me zit. En niet zo moeilijk doen over wat later kan gebeuren. En niks van aantrekken, ik houd er maar gewoon op, ik geloof en daarmee uit, klaar. Geloof neemt de vermaningen ter harte en keert ermee tot de Heer. Het schijngeloof wil van de vermaning niet weten. En daarmee toont het dat het schijngeloof is. Gemeente, beproeven we onszelf. Of we in het geloof zijn dat echt en dat waarachtig is. En ook zal blijken te zijn als kastijding of vervolging zich aandienen. Waar zit hem dat in? Waar zit hem dat verschil dan in, hè? Tussen dat geloof dat stand houdt in vervolging, kastijding, dat dus echt is. En dat geloof dat er wel op lijkt, maar waar het toch niet is. Waaraan kun je dat nou weten? Waar kun je nou merken? Als je wortels niet diep genoeg in de grond zitten, maar op steenachtige plaatsen. Nou, dat heeft te maken ten tweede met het beginsel van het schijngeloof. Wil ik verder met u hier doordenken? Over Gods bedoeling. Kijk, we zagen dat God het geloof beproeft en laat beproeven. Het zij door rampspoed, het zij door vervolgingen, maar de Heere zal het ware geloof beproeven. Dat is een Bijbelse paal boven water. Waarom doet God het? Waarom ontkomt geen enkel geloof daaraan? Nou, omdat God het doen is, om ons door beproevingen zijn beeld gelijkvormig te maken. Het heeft toch naar Hebreeën 12, opdat wij zijn heiligheid deelachtig zullen worden. Omdat God ons wil oefenen tot een heilig leven. Af te sterven aan het wereldse. En aan dit aardse leven. En te leven voor de hemelse dingen en voor zijn koninkrijk. En daar is de beproeving en de verdrukking een hulpmiddel van God voor, om ons af te hechten van het wereldse en het eigen vertrouwen en het aardse en ons los te wrikken, omhoog te trekken naar het afhankelijke en het eeuwige en naar zijn koninkrijk. De tweede reden van beproeving, kijk eens bij Job. Dat God dan het toelaat, hè, wat de duivel bij Job doet. Dat is opdat Gods naam verheerlijkt zou worden. Omdat God in Job aan de wereld en de duivel wil laten zien. Zie je wel, zoveel ben ik mijn kinderen waard. Ze hebben alles voor me over. En ze blijven toch staande en ze komen er doorheen, want ik ben hun God en dat krijgt niets en niemand stuk. Zoveel sterker ben ik en zoveel sterker is mijn werk dan alles wat er tegenin komt. Opdat de wereld en de duivelen zullen erkennen, niemand is als God. En daarom moest Job dat allemaal meemaken, omdat God in Job wilde laten zien, dit vermag ik en dit ben ik voor mijn kinderen allemaal waard. Nou, daarom doet God dat. Dat hij de gelovigen beproeft, kan laten vervolgen. Want het gaat hem erom dat we zijn beeld gelijkvormig worden in heiligheid en dat zijn naam door ons leven heen verheerlijkt en verhoogd wordt. Dat betekent in diepste, ik als mens, als gelovige, ik ben er voor God. Voor zijn naam en voor het heilige leven dat tot zijn eer is. En het schijngeloof ontloopt dat dus. Want in het schijngeloof gaat het niet om God, maar gaat het om mij. Om mijn behoeften, mijn wensen en mijn wonden. En God moet er zijn om in mijn behoeften te voorzien. Om me van mijn wonden te genezen. Om mijn behoeften te vervullen. Om mijn leven een stuk aangenaamheid en makkelijkheid en heelheid te geven. Dus dan is het niet mijn leven is er voor God. Maar God moet er zijn. Voor mijn leven. Om aan te sluiten bij mijn wensen, mijn wonden en mijn behoeften. En dat luister dus nou. Wat voor evangelie verkondigen wij en wat voor evangelie zoeken wij? Het is zo verleidelijk. Een evangelie waarin God de God is. Die me heelt. En die me mezelf doet ontplooien. En die mijn levensgeluk waarborgt. En die mijn leven aangenaam en een beetje makkelijker maakt. We kennen het wel wat evangelie wat wel in Amerika zoveel mensen verslaat. Hè? Als je God dient, leef je voorspoedig, verdien je meer, leef je makkelijker en heb je meer succes in alles wat je onderneemt. Dat lijkt ook in Nederland een evangelie te zijn. Maar het ervan om gaat dat ik me gelukkig ga voelen. En dat ik me ontplooien kan. Waarin ik meer zielig word genoemd dan schuldig. Waarin ik meer beklaagd word dan dat ik aangeklaagd word. Waarin het meer gaat om genezing van mijn wonden dan om afsterven aan mijn zonden. God zorgt dat je je weer ontplooien kan. Ik vrees wel eens, als ik het omroepblad Visie lees of de verhalen blad als Eva, dat daar nogal veel invloed van in zit en van uitgaat. Een God die je leven wat makkelijker maakt en die je er weer bovenop helpt. Een paar jaar geleden was in Bodegraaf een evangelisatiecampagne. En stond op lantaarnpalen aangeplakt met grote borden. God gelooft in jou. Over de Bijbel omkeren gesproken. Mensen hebben te geloven in God. Zich aan hem toe te vertrouwen. Op God kun je bouwen. Bij God kun je schuilen. Op God kun je steunen. Maar dat God op mensen bouwt. En dat God op mensen steunt. Omdat hij zoveel in ons ziet. Dat is wel de verkrachting van het evangelie. Voorbeelden van een evangelie en van een geloof. Waar je zomaar blij van zou kunnen worden. Het geeft je zo'n goed gevoel. Je voelt je gewaardeerd door God. Je krijgt beloofd dat je innerlijk gezond wordt. En dat je ontplooien kan. En dat God iets groots, iets moois met je voor heeft. Je zou er blij van worden en enthousiast voor worden. Maar laat maar een spiegel zijn. moet God er zijn voor mij? Dat het beginsel van het schijngeloof, dat God er moet zijn voor mij. Een geloof waarbij mijn wensen, behoeften en wonden het uitgangspunt zijn. Waar God bij aansluit en waar God het me makkelijker in maakt. Is dat onze godsdienst? Zoeken we dat? In Matthäus 7 lezen we mensen bij de hemelpoort die denken dat ze in mogen gaan. Waarom? Nou zeggen, Jezus heeft in onze straten geleerd. We hebben in Jezus' naam geprofeteerd. In Jezus' naam duif uitgeworpen. We hebben in naam van Jezus, hebben we zelfs vele krachten gedaan. Nou, dan voel je je wel gewaardeerd en dan krijg je wel een blij gevoel. Als je zulke dingen allemaal doen kan in Jezus' naam. En ze menen in te gaan. En dan zegt Jezus, ik heb u nooit gekend. Gij die de ongerechtigheid werkt. De ongerechtigheid was niet aangepakt. De zonde was niet gekruisigd. Vlees en bloed waren gestreeld in plaats van dat het vlees gekruisigd was. En gemeente, nou eerlijk en zeer, daar kunnen we beter nou achter komen dan straks. Lieve mensen. Daar kun je beter nauw achter worden gebracht. Dan dat je het straks pas merkt. Voor zijn rechterstoel. Als het in mijn leven gaat om een God. Die mijn behoeften en mijn wensen en mijn wonden vervult. Dan kan ik er beter nauw achter komen dat ik verkeerd zit. Dan dat te laat. Laten we eens denken. Heeft het zaad van het woord wortel geschoten in ons hart? Dat betekent, is het woord ingedaald in onze gedachten? Tot nadenken gestemd. Over God. Over de eeuwigheid. Over zonde. Over Jezus de gekruisigde en opgestaan. Heeft het woord me aan het denken gezet over de grondwaarheden over God en mens. Kijk, de bron van geloof is niet een gevoel, een blij, warm gevoel waardoor ik zo naar voren zou willen lopen. Nee, de bron van het geloof is kennis. Catechisme zondag 7. Het geloof is een kennis, een zeker weten. En die Bijbelse kennis overdenken. God, ik, eeuwigheid, bekering, Jezus. En als ik dat oversla, dan kan ik mezelf misleiden en mezelf bedriegen. Omdat het zo goed voelde en het me zoveel warmte gaf. Is het woord ingedaald in onze gedachten? Over God, over een zondaar, over wedergeboorte, over de gekruisigde. Daar gaat het om. Daar gaat het om. De Bijbel spreekt daarom niet voor niets gewoon bij het derde. Vaak met twee woorden. Geloof en bekering. En bekering en geloof. Maar altijd, de Bijbel is een hele lijn, heeft altijd over die twee dingen, als twee kanten van dezelfde medaille. Geloof, dan moet je bekering zeggen, bekering, dan moet je geloof zeggen. Maar vorige week dus, als je geloof zegt, moet je ook gelijk bekering zeggen. Het geloof in de Heer Jezus Christus, het waarachtige geloof. Dat is hetzelfde als bekering, houdt bekering in. Het geloof in Hem, die omwille van de zonde leed en stierf en de vloek droeg. Die de vloek der zonde droeg, de wet vervulde en volbracht. Nou, dat leert ons hoe God de zonde ziet. Strafwaardig. En dit is hoe Jezus heeft geleden, zo nameloos diep. Dat leert ons wie wij mensen zijn, verloren in zichzelf, reddeloos. In Adam, de verdoemenis onderworpen. Het leert ons wat het doel is van Gods werken, om ons uit de zonde te verlossen en van schuld te ontslaan. Kijk, en tot deze Jezus worden we genodigd. Deze Jezus, die ervoor is, om je van schuld en straf te ontslaan en om je bekering te geven, je een nieuw hart te geven, de zonde af te sterven en ons vlees te kruisen. Nou, dat is de Jezus tot wie ieder wordt genodigd. Zondaar, kom tot Jezus. En het geloof in deze Jezus, dat geeft vergeving en vernieuwing. Bekering ten derde, hè? De bekering die het schijngeloof mist. Dat geloof in deze Jezus, dat doet ons leven om Gods naam te willen verheerlijken. Ons leven te heiligen. Mijn leven is er voor God die in Christus naar me omzag. Dat betekent dat God alles mag opeisen voor zijn eer en voor zijn naam. Mijn levensgeluk. De vreugde die ik in mijn werk heb. In mijn vriendschappen. In mijn familie. In mijn ontspanning. Het komt tot de tweede plaats. Als God het nodig heeft voor zijn eer of om mijn leven te heiligen, dan mag hij ermee doen wat hij wil. Dan mag je het ook van me vragen. En ook van me afnemen. Want dat komt allemaal op de tweede plek. Ondergeschikt. Aan een leven van bekering tot zijn eer. En om zijn naam te verheerlijken. Nou, dat doet Jezus in Lucas 14, hè? Die schriftlezing die we hadden. Geloven, zegt Jezus daar, is te vergelijken met het bouwen van een toren. Zeg maar even het bouwen van een huis. Of het aangaan van een oorlog. Zeg maar even aan een huis bouwen. Laat, dat doet hij niet in een impuls. Je rijdt even en zegt, ja, zo'n huis wil ik hebben. Vanavond opdracht, dat huis moeten we voor me nabouwen. Nee, dat doe je niet in een impuls. Je gaat eerst eens aan het rekenen. Hoe duur kost zo'n huis? En wat verdien ik? Wat kan ik zelf inleggen? Hoe is de hypotheekrente? En als ik dit afhaal, wat betekent het dan voor het plaatje? Of als ik dit wat bij kan doen, wat betekent dat voor het plaatje? Hè? Je zorgt voor je financiering. Een huis laten bouwen doe je niet in een opwelling als je het één keer hebt gezien. Nee, daar ga je voor zitten. En je gaat overdenken. Kan ik het opbrengen? Nou, toen de dagen van een oorlog, hè, die stadskoninkjes die vochten wat af. Ze konden denk ik dus ook wel na van, zit er kans op overwinning in? Hoeveel manschap, hoeveel wapens we kunnen hebben de tegenstander? Hè? Nou, denk zo nou eens na, bedoelt Jezus. Wat is geloven eigenlijk? Wat is Jezus navolgen nou eigenlijk? Denk eens na, dat betekent beproeving en verdrukking. Kan vervolging betekenen. Dat betekent dat mijn vlees en bloed niet het laatste woord hebben. Dat ik mijn vlees en bloed moet verloochenen. De vreugde die ik vind in huwelijk, werk, vriendschappen. Dat moet ik kunnen verloochenen als God het opeist voor zijn koninkrijk. Mijn vlees moet gekruisigd worden. Zondige begeerten opwellingen mogen in geen enkel opzicht worden geduld, maar die moeten bestreden worden. Denk eens na, voordat je hart aan Jezus geeft, om zo te zeggen. Wat betekent het eigenlijk? Hem navolgen en in Hem te geloven. Overreken de kosten is, die ermee verbonden kunnen en zullen zijn. En laat dat maar eens wortel schieten in je gedachten. Om het af te schrikken. Omdat Jezus zo min mogelijk volgelingen heeft. Nee, natuurlijk niet. Maar omdat je beseft, dat kan ik nooit vanuit mezelf. Dit is onmogelijk. Een leven in zijn koninkrijk en Jezus navolgen. Uitgesloten. Opdat ik aan de grond raak. Met al mijn vermeende goede bedoelingen en voornemens. Mijn weg loopt helemaal dood. O Heere Jezus, geef me genade. Heiland, red mij. Jezus wil ware volgelingen. Calvijn zegt ergens. De christelijke godsdienst is de godsdienst van het verbroken hart. Dat mijn hoop op grond van mijn eigen kracht afgebroken, afgebrokkeld is. De verwachting vanuit mezelf neergeslagen en verbrijzeld is. Want ik heb geen macht om in zijn koninkrijk te dienen. En ik heb geen recht om het te doen. En ik moet het leven wel zoeken buiten mezelf. In de Heer Jezus Christus. Dat is bekering. Aan de grond gekomen met mezelf. Rechteloos en machteloos. Het leven zoeken buiten mezelf in hem. En die bekering mist het schijngeloof. Die bekering dat ik failliet ben gegaan. Dat ik de dood op alles van mezelf moest schrijven. Die bekering mist het schijngeloof. Dat sluit nog steeds aan op eigen krachten, eigen voornemens, eigen, en is daar nog nooit mee verloren gegaan. Maar dat is geloof. De religie van het gebroken hart. En dat geloof blijft. Want dat is vrucht van de geest en dus blijvend. Als er verdrukking, vervolging, beproeving komt, houd dit geloof het uit. Dit wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. Loutering, volharding, om onder het kruis te blijven. Want wat de geest werkt, krijgt de duivel niet kapot. Kijk, dat geloof kan wel in zonde vallen, denk aan Petrus. Maar het wordt weer opgericht. Het keert met berouw en schaamte weer terug. En door de beproevingen heen wordt dat geloof gelouterd en geheiligd. En je leert het hoe langer, hoe dieper in de weg van het ware geloof. Het is niet mijn kracht, maar alleen de zijne. Het zijn niet mijn verdiensten, maar alleen die van hem. Een heel geloofsleven lang door afsterven aan de verwachting van mezelf. En steeds toenemen in de afhankelijkheid van hem. Hem steeds meer nodig krijgen, maar ook voor de kleinste dingen nodig krijgen. Het is een oefening je leven lang. Want ik blijf zo geneigd om de makkelijkste weg te willen kiezen. Om een vlees en bloed te willen sparen. Om een vlees de handen boven het hoofd te houden. En om de doding van mijn vlees uit te stellen. Het is een levenslange oefening. En een levenslange strijd. Dat ik er ben. Voor God. En zijn naam. En zijn eer. En dat geloof geeft vreugde. Vreugde in God. In Jezus. Een vreugde die niet gegrond is op voorspoed. Op geluk. Op blije momenten die ik mee mag maken. Ja, die kunnen erbij komen. Dat kan er soms bovenop komen. Maar die vreugde is gebaseerd op wie God in Jezus Christus is. Vreugde in Hem, die als borg en middelaar van me wegneemt wat ik heb, vloek en schuld. En die als hoofd me geeft wat voor me onbereikbaar was, eeuwig leven. De vrede met God en de Heilige Geest. Vreugde in God. Een onuitsprekelijke vreugde in God de Zoon. Die zichzelf voor mij gaf tot in de vloekdood. Vreugde in God de Geest. Die zo geduldig, zo getrouw het met me uithoudt. Vreugde in God de Vader. Omdat hij van eeuwigheid mij heeft aangezien. Ondanks alles wat ik in Adam en in mezelf heb. Een onuitsprekelijke vreugde. In God. En dat die zo'n zondaar heeft aangezien in zijn zoon. En die vreugde kan juist in beproeving en verdrukking zich verdiepen. Juist als ik word beproefd. Gekastijd kan de Heer het soms zo laten merken. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ik voor u. Dat aan zijn eeuwige dood had moeten sterven. Ik woon in u. Met mijn Heilige Geest. En er wordt mijn vlees gekruisigd. En mijn vlees en bloed pijn gedaan. Toch verheugd in God. Zijn omgang met mij en mijn omgang met hem. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Die vreugde. En de hemel is de plaats waar ik er helemaal voor Gods naam zal zijn. En ik volkomen heilig hem mag dienen. Dat eerst. En aan de tweede ook, dat al mijn littekens en al mijn wonden helemaal weg zijn en helemaal genezen. En waarachtig geloof, want bekering, is daar de voorproef van en daar de voorbereiding op. Op dat hemelleven. Waarin allereerst Gods naam wordt verheerlijkt en ik heilig hem mag dienen. Maar dat geloof, dat geen diepte van aarde had, dat vlees en bloed wil sparen en het vlees niet wil kruisen, dat geloof. Dat de bekering mist. Dat is schijn. Dat is schijn. Waak daartegen. Want het houdt geen stand. Geliefde gemeente. Ga. Voor het waarachtig geloof. Geloof met bekering en laat u niet misleiden. Amen. Psalm 7 vers 4 zingen we. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Geef dan, o Heere, dat voor elks oog mijn recht en mijn vroomheid blijken mag. Psalm 7, vers 4. Laten we de Heer danken en bidden. Geef dan, o Heere, dat voor elks oog voor uw rechterstoel mijn recht, mijn gerechtvaardigd zijn in Christus en mijn vroomheid blijken moog. Daar gaat het om, Heere, en doordring ons daarvan. Niet om wat ons godsdienstig leven hier en nu lijkt, of in de ogen van mensen is, maar om wat het in uw oog is. En uw oog ging vanmorgen als het ware over ons leven en diep naar binnen in ons leven. Maak er ons gewillig voor, Heere, om dit woord tot ons te laten doordringen, te overdenken, wortel te laten schieten. Of we niet vatbaar zijn voor een evangelie dat geen evangelie is, omdat het onszelf tot uitgangspunt maakt. Onze wensen, onze behoeften en onze wonden. In plaats dat uw naam en het afsterven van de zonde in het middelpunt staan. Bewaar ons, Heere, ervoor dat door ons gevoel warm enthousiast ons zouden laten misleiden, Heere. Blijkbaar kan dat volgens u. We bidden, Heere. Geef ons en onze nageslachten kennis, dat de kennis van uw woord wortel schiet in onze gedachten. De kennis wie gij zijt, wie wij als zondaar zijn, wie de Christus der Schriften is, dat die kennis wortel schiet in onze gedachten tot bekering. Dat we het leven zoeken buiten onszelf in u. Omdat het met en vanuit ons niet en nooit zou kunnen en zou lukken. Geen macht om u te volgen. Geen recht om bij u te horen. En daarom u aanroepen. Het leven zoeken buiten onszelf in u. Heere, om dat werk bidden we. O Heilige Geest, werkt u dat breed in de gemeente en tot aantrekking van hen die nog buiten zijn. En we danken u dat dat uw werk is en daarom ook blijven zal. En dat dat een vreugde geeft in u. De drie enige God, de vreugde die eeuwig is. Heere, bind ons alle aan de zegenwagen van uw Zoon. Als u in waarheid mogen kennen, dat die kennis verdiept en verrijkt wordt. Als wij u niet kennen, ook al lijkt het van wel, of al denken we van wel, ontmasker ons en breng ons aan uw voeten. Heere, geef dat deze dingen ons bezighouden vandaag. Ze zijn te belangrijk om ze maar in de kerk of in de dienst te laten liggen. Geef uw zegen over de zondagsschool. Dat de leiding het zaad getrouw mag strooien. En dat in de kinderharten ontvangen mag worden. Van jongs, van kinds af aan. Geef uw zegen over de avonddienst. Geef uw gemeente heil en zegen. Kerkraad en dienaar. vervulling met uw geest. Om Jezus wil. Amen. Laat uit Psalm 17 gaan zingen, de versen 3 en 4. Over het geloof, het ware geloof, met bekering gevoegd. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt en zult behoeden. Psalm 17, vers 3 en 4. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.